gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 76 en daarvan het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël, in Salem staat op zijn bevel de hutte van dien hemelkoning, op Sion is zijn heilige woning. Noemt u Psalm 76, vers 1. Schriftlezing voor het avonduur kunt u vinden in het boek de Psalmen, en wel Psalm 119 van vers 33 tot en met 48. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden nu genoemd te zullen lezen, Psalm 119, van vers 33 tot en met 48. Heere, leer mij den weg uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij het verstand, en ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte. Doe mij treden op het pad uw geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af, dat ze geen ijdelheid zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht, die uw vrezen toegedaan is. Wend mijn smaadheid af, die ik vrezen, want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb een begeerte tot uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. En dat mij uw goede tieren heeft overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 105. Onder 5 vers 22 en 23. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. Gods hand bracht hij in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. En het 23e vers dus toog het verkoren volk des Heeren al juichend uit. Op Gods begeer het land der heidenen van rondom schonken hij hun tot een eigendom. 22 en 23 van Psalm 105. bidden, we hebben weer een eind te maken met hetgeen wat begonnen is over de wet te spreken, Gods heilige wet, welke wij wekelijks dan horen. Daar maakt de onderwijzer, die heeft daar zijn ontwerp in gehad en heeft gebod aan gebod heeft hij behandeld, de 10 geboden. En nu gaat het op een eind daar waar hij dus dan wil afronden. En wanneer wij dan kijken als het ware naar zij op zij, dan kunnen wij zien die borden. Dat hebben we dan al vaak gedaan, denk ik, wanneer je als kind hier ook in de kerk geweest bent. Dan weet ik zelf nog wel dat je daar naar die borden zat te kijken. En soms staat daar de geloofsbelijdenis op, maar meestal staat daar de heilige wet op. En als je dan als kind dan in de kerk hebt te zitten, dan kun je dan denken dat die kinderen het ware probeert die woorden te spellen. En dat hij eigenlijk dan met dat, naarmate dat hij ouder wordt, dan probeert dan te ontcijferen wat er in die wet hebt te staan, zoals die op die borden geschreven is. En soms doet hij dat met hulp van ouders, dat hij zegt wat staat daar. En dat dan de ouders dan dat ingeven en zeggen wat er op dat bord staat, zoals dat ook in Deuteronomium 6 dan staat, dat zij dus dan de kinderen inscherpen, Gods heilige wet. Dus dan, naarmate dat kind dan groter te worden, dus dan blijkt dan ook wel dat die kinderen dus dan ook al klein, dat las ik ook al bij Rijden nog weer, toen hij dan zelf in de bediening stond, dat hij zegt hier steeds tegen de ouders, neem uw kinderen zo jong mogelijk mee. Neem ze zo jong mogelijk mee. Dat ze aan de dienst des Heren gewend hebben te raken en dat ze de klanken van het woord hier horen en dat ze dan als ouders dan de kinderen dan uitleggen wat er dus dan gesproken wordt in het woord Gods. Nou, dan gaan ze het zelf ook ontdekken. Maar als wij dan op die borden te kijken en dan proberen ze dus dan te spellen wat erop staat. En net als dat op school gaat, de schoolmeesters, welke dus dan de kinderen lezen leren. Die beginnen in de eenvoud de kinderen te spellen wat er in het alfabet is. En ze zien steeds maar dus dan naar die borden. Vaak soms nog meer dan dat ze alles dan zou kunnen verstaan wat er in de Bijbel uitgedragen wordt wanneer de predikant of wanneer het voorlezen van de predikaties daar is. Dan zijn ze soms dan wel gauw afgeleid dan weer. Maar als je dan kijkt dan wat er tot God geschreven is, dan kunnen we dus dan zien dat de kinderen het zelf proberen te ontdekken, totdat uiteindelijk het uit hun hoofd hebben te kennen, wanneer die 10 poorten dus dan op die poorten geschreven staan. Eigenlijk wel uit hun hoofd kennen. Wanneer wij de catechisaties volgen, dan weten ze het uit hun hoofd. Elke keer weer herhaald. Steeds gekeken op die borden, dan steeds erop gelet en eigenlijk dan meer en meer dus daaruit leert die 2 tafels van Gods heilige wet. Nou ja, doe je dat nog als je ouder bent? Nou ja, we zijn het kind zijn voorbij. En dan kunnen we dus dan denken dat wij in de volwassenheid tegenkomen zijn. En als je dan in de puberteit hebt te zijn, ja, dan heb je misschien helemaal niet eens meer de Bijbel voor je. En zie je ook niet meer wat er op de bord hebt te staan. Dat we God eren en lief hebben en onze naaste dan onszelf. Misschien lees je dat niet eens meer. Dat is zo gewoon. Daar hangen ze dan steeds daar. En op die plek kun je naar kijken, maar je bent er zo aan gewend. Daar kijk je eigenlijk helemaal niet daar meer naar. Maar als ik dan zou denken wat de functie van die wet te zijn, dan zou ik als het ware zeggen, ben je er wel eens mee in aanraking gekomen. En niet alleen als de ogen dus dan het contact hebben te hebben met hetgeen wat hier dan op geschreven staat. Maar dat de Heer dus dan het contact hier dus dan in uw hart komt te leggen. Ja, om hier dat woord van God hier de heilige wet dus dan in uw leven te raken. Nou ja, dan... Dan hoef ik je niet meer veel te zeggen. Dan word je gelijk de schuldenaar van. Dan hoeft de vader of de moeder het niet meer uit te leggen. Dan heeft God dat zelf gedaan. Dan heeft hij je schulden gemaakt aan die heilige wet. En dan krijg je die geboden te zien. En onze ongelijkvormigheid ermee. En onze schuld die we daar hebben mee gemaakt. Dat is dan als een verzelfsheid. Dat je hier van binnen dus dan iets voelt wat je verbrijzelt. Nou, dat wil je eigenlijk van, niet graag, hè? En je wil eigenlijk makkelijk in de kerk zitten. En je wil eigenlijk niet dat de dominee zo preekt dat je consciëntie gaat spreken.
En je wil eigenlijk daar niet persoonlijk dan willen aangesproken worden. Want het vind je veel te persoonlijk. Je moet het eigenlijk dan een beetje in het midden laten. Dat het je niet raakt. Dat zijn de beste predikers en de beste predicaties die je kunt horen. Waar je zo'n beetje vrijblijvend dan in de kerk kan zitten. En waar je dus dan niet dan, dan persoonlijk geraakt hebt te worden. En dat je niet met kromme tenen in de kerk hoeft te zitten. Want dat vind je naar. Nou ja, dat is juist eigenlijk de bedoeling dat de Heer het je raakt. Dat het woord van God erin te gaan en het zwaard je doorsteekt en niet dan bond. Totdat je genezen bent. En als ik dan, bij de heilige wet dan vind, dan vindt de Heer dus de heilige wet om dit te doen. Je schuld eruit te maken en je conscientie te verschrikken en je te verprijzen tot de fundamenten af te breken en een zonde te maken voor God, schuldig aan al zijn geboden. Nou ja, daar stop je er toch mee. Ja, maar dat God stopt er dan niet meer mee. Nou ja, dan moet je maken dat je wegkomt. Nou, waar dat je wegkomt. En ik ga overal dan heen, waar het dan ook is. En overal achtervolgt mij dit. En dan zeg ik dan, ja, is het overgegaan? Dat zou jammer zijn als het je overgegaan is. Er zijn sommigen die onder de bediening van de wet enige overtuiging kennen, zonder besef hebben en het houdt voor een klein poosje aan. En dan gaat het weer over. En dan noemt de Bijbel dat, dat de breuk op het licht geheeld hebt te worden. En jammer dan, want het moest eigenlijk dan toch verder zijn werk hebben gedaan. En je had toch eigenlijk aan het doel van de wet moeten begrip hebben. Het doel is van de wet om u uit te tuchten uit het leven. En dat u tot Christus gebracht wordt. Het einde der wet, het doel der wet. Hè, dus wat de wet beoogt, dat is de Christus. En die gij de kruisende Christus tot uw eigen delen te vinden. Nou ja, dan komt het eigenlijk dan op deze wijze, waarmee je dus dan de catechismus dan in het stuk de wet in het stuk de dankbaarheid hebt te behandelen. En dan zou ik als het ware dus die vraag kunnen stellen of u die wet ook lief hebt. Nou, dan komt Psalm 119 ervoor, waarin dan David dan zegt, ik heb lief die wet. Ik kan het ook u vragen, of u dan die wet dan lief heeft. Nou, dan, als ik dus dan zo de gemeente een klein beetje mijn gedachten vorm, dan zeggen ze misschien, nou ja, daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Die wet liefhebben, in al zijn delen liefhebben, ja, daar moet ik toch eens een keertje kijken, want dat heb ik toch eigenlijk toch helemaal niet in mijn gedachten gehad. Ja, om die wet dan lief te hebben, ik leef zomaar een klein beetje voort, hè, zo kalmpjes, zo rustig. En ik zou dan kunnen zeggen, ja, daar zijn mensen dus die erover na te denken. Wanneer ik zo die versregels kijk en ook de catechismus daar weer is. Dan zeg je, nou ja, ik denk toch niet dat ik daar onverschillig over sta. Ik hou er echt wel rekening mee wat er in de Bijbel staat en wat er in die psalmen over geschreven is. En wat wij in het leerboek der kerk dan vinden, wanneer we dus dan over de wet spreken. Ik kan ook denken dat er onder ons dan zijn die zeggen net als David, ik heb hem lief. Als ik hem zeg, ik heb hem lief, dan denk ik eigenlijk dan aan een kind van God die zijn wet lief heeft. Dat zullen we zo dan ook nog moeten uitleggen. Dan, dat er is een volk op de aarde, zoals dat met de 1919 psalm geschreven is, welke zeer lief heb zijn wet. En dan kan ik dan ook dan, ja, aan anderen denken, aan fariseeërs, die zeggen, ik heb de wet ook lief. En dan kunnen het dan schriftgeleerden zijn, ja, onder het kerkelijke leven, die zeggen, ik heb die wet ook zo lief. Ja, de wetbetrachters. Maar dat is weer op een andere manier dan dat Gods volk dat heeft, hè, dat die schriftgeleerden, die haters van Christus die het met Mozes houden en die hun eigen theologie hebben en die dan zeggen, ik heb de wet lief. Nou, ze houden die stipt en volgens de traditie hebben ze er nog veel meer van die geboden bijgemaakt. Ze zijn er echt En alert op en nauw in om die wet te betrachten. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de anderen. En dan nou zijt het ideaal hebben langs. En die kijken dan of het allemaal klopt wat je gedaan hebt. En zelf blijven ze buiten schot. Ja. Dus dat is nog wel een verschillende manier hoe wij met die wet dan bezig zijn. Maar wij willen dus dan denken hoe het dan in de catechismus is, genoemd bij vraag en antwoord 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden beginnen te leven. Wij willen in de eerste plaats daar stil bij staan bij hetgeen wat wij bij de bekeerling, het leven van de bekeerling. En in de tweede plaats de toestand van een christen. En derde het geloof van Gods volk. Dus in de eerste plaats het leven van een bekeerling. En in de tweede plaats de toestand van een christen. En de derde dan die van het Gods volk, het geloof van Gods volk. Het eerste vinden wij dat in de vraag, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, dus het gaat aan deze geboden volkomen houden. Dus het gaat dan over de bekeerlingen. Of zij deze vraag dan die hier gesteld wordt beantwoorden, nee. En in de derde plaats dan over de christenen, wanneer zij nee zeggen, dan hebben ze daar wat mee te bedoelen. En dat wordt geduid als een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Dus dat is de toestand van een christen. Ze hebben maar een klein beginsel van deze nieuwe gehoorzaamheid. En in het derde, het geloof van hen, welke dan dus daar waaruit zij dus dan leven. Dus het geloof van een christen die hier van God bekeerd heeft te wezen geliefden. Dus wanneer wij goed hebben te luisteren en hebben te zien dat de Heer dus een volk op de aarde, dat heeft hij bekeerd. Dat betekent dus dan van de wetten van deze wereld en van de wet der zonden af. De apostel heeft in zijn brief heeft hij dat willen getuigen en heeft hij gezegd dat de mens dus dan gehoorzaam is aan de zonde welke hij dan in zijn binnenste heeft en die dan ook zo in de regels die hier in deze wereld gegeven zijn. Maar wanneer je de ander hebt te zien en te denken dat hij niet naar Gods wil hebt te handelen, maar dat het is dat hij in zijn eigen als het ware dus dan de wil heeft om deze dingen te doen welke we zeggen dat zijn zonde. Nou goed, dat is steeds weer aan de orde. Wanneer ik mijn gebed heb te doen en wanneer ik dan de achterliggende de dag dan vervuld heeft, dan heb ik dan weer altijd weer bepaald te worden bij mijn eigen zonde en de ongerechtigheid geliefden. En wanneer wij dan in de verrichtingen van de heilige dienst hebben te wezen, dan word je hier binnenste vaak aangeklaagd over hetgeen wat je heeft gedaan. En dan moet je altijd weer denken dat ik nog bekeerd moet worden, dat er altijd weer die zonden zijn. Wanneer ik dus van die zonde wetenschap heb, dan zie ik dat er een doorgaande ontdekking is in het leven, ook van het volk van God, welke hier tot God bekeerd zijn. En als wij dan toch al bekeerd te wezen, dan is de zonde en de zonde voor ons de dood. Dat is een kenmerk. Ik weet wel dat er aan de kenmerken gesproken mag worden wanneer het gaat over rechte kennis die de mens voor zijn eigen heeft. Wanneer het leven te staan en zegt ik zie de zonde, dan is de zonde voor hem de dood geworden. En dan heeft de zonde het ware voor hem dan wat er spartelijk heeft te zijn. In het leven van hen welke hier aan de zonde ontdekte te worden. Misschien zijn er nog die voor het eerst dan weten dat zij zondaar geworden zijn. Wanneer het ontdekkende werk aan God in het leven heeft te gebeuren, en dan heb je gezien en wat de zonde teweeg heeft gebracht, en wat er een breuk heeft te wezen, en wanneer het is dat u genade in het leven te kennen, dan zul je die zonde haten. Dat is ook zo, hè, wat ik in het kenmerk heb te zien. Haat u de zonde, of heb u in de zonde een lust, en welke gij graag hebt te doen en graag hebt uit te richten, en zoals het in ons eertijds hebt te wezen, dat de mens die de zonde doet er geen smart over kent. Dan moet u toch wel duidelijk zijn. En als u dan, ja, van die zonde de wetenschap heeft, en wanneer het ontdekken in het leven is, en dat God die genade heeft willen handelen, en wanneer het is dat er in de vergeving van de zonde, door het diepere bloed van Jezus Christus, dan zou je zeggen, nou, dan ben ik toch de zonde kwijt. Dat is ook zo. En dan wordt die zonde, die wordt door Christus verzoend. En wanneer het is dat hij zijn bloed heeft gestort en heeft de Vader te staan aan te nemen hetgeen wat er in het offer is. En dan zegt hij, ik zie geen zonde meer in Jacob. Zijn ze bij ons dan niet meer? En wil eigenlijk dan de vraagsteller, of die dan de onderwijzer dan zeggen, zijn ze dan bij ons dan niet meer? Nou, daar heb ik net eigenlijk al iets van gezegd en u weet het dan eigenlijk ook wel. Natuurlijk, u loopt de zonde niet na, maar de zonde loopt u na. En dat betekent dan dat er hier in het hart en het leven staat, dus dan geen verlatingen te wezen, wanneer het gaat over de overblijfsel de zonde, en welke steeds in het hart en het leven gevonden wordt. Eigenlijk dan zeg ik weer, steeds groter zondaar te worden. Ik heb dan soms ook niet aan jou onderschat wat er aan die woorden gelegen is, wanneer je dan van dag tot dag hebt te beleven dat je zondaar bent. Toch was het anders. He, want in het eerst had de zonde de heerschappij over u. Maar nu is de heerschappij van de zonde gebroken, maar ze laat zich steeds gelden dat die het hart en het leven van Gods kinderen evenwel is, welke de bekeerdingen zijn. De bekeerdingen van God te zijn, wanneer ik in het stuk de dankbaarheid te zeggen, dat het hier echt over een ware christen heb te gaan, welke dan tot God bekeerd is. Ja, die leidt aan zijn zonde. Als ik van deze wereld ben, dan ben ik een vriend van deze wereld. En dan zegt de Heer, dus dan dat ik een vijand van God heb te wezen, waarin het dan ook de kenmerken te zijn, dat je zegt, kijk, dat is een wereldmens, en die hoort bij de wereld, ja, die kan wel naar de kerk gaan, maar die heeft volop in de wereld te leven. Maar ten andere kent die wel uit die wereld getrokken zijn, en die hebben een scheidbrief aan die wereld gegeven. Ga er eens na. Nou ja, dat zijn die heiden natuurlijk toen. Van God gescheiden, welke dan in die plaatsen van Europa woonden, en welke de afgoden dienden. Maar ik ben altijd van mijn jeugd af aan al in de kerk. Je moet over de zonde van mij niet zo verkeerd denken, want ik heb eigenlijk zo in die wereld niet geleefd. Ik weet het nog wel, dat ik op een gezelschap met iemand met Gods kind een gesprek had. Toen zegt ze dan, toen zegt ze, vertel eens wat uit je leven. Nou ja, dan heb ik daar te zeggen dat ik de wereld gediend heb. En toen zegt ze, ik heb er nooit de wereld gediend. En ik heb van jongs af aan de Heer gevreesd. Maar ik kan hier van mijn hart wel weten dat ik wat u vertelt, dat het ook in mijn hart te zijn. Dat betekent dus dat de Heer beeld het in je hart te zitten. En wanneer dus dan uit die wereld getrokken moet worden, dat het de kracht van God is. Of je nou netjes geleefd hebt. En niet werelds geleefd hebt. Dan moet je nogthans bekeerd worden. Wanneer je volgens dan de regel van Gods woord je netjes houdt en gedragen heeft. Dan moet je toch weten dat je bekeerd moet worden. En als je dan ja, een deugdzaam leven hebt geleden. Waar het is dat iedereen je prijst. Dan zou je nogthans bekeerd moeten worden. Wanneer het is dat je ambten te bekleden en werk heeft te doen, dan is dat niet de bekering. En dan moet je nogthans tot de Heer bekeerd te worden. Nou, en dan, als je dan dus dan die bekering zou meemaken, dat betekent dus dan eigenlijk dat je uit je eigen zou moeten gaan. Dat betekent dan dat je niet alleen uit die wereld zou moeten gaan, maar dat je van je eigen verlost moet worden en bij de wereld in je hart te zijn. En als je dan denkt aan het wereldse, dan zou het nog wel kunnen wezen dat je het daarvan af te zolderen. Maar die wereld zelf, die verzoldert je niet van, van je af. Ik denk maar nog aan de uitspraak van een van onze predikanten, of dat over die gebraad of blaak was, weet ik niet meer. Maar die, toen hij bij de dokter was en toen hij daar onder behandeling van de chirurg zich stelde. En toen zegt die dominee, of toen zegt die dokter, je hebt een te groot hart. En toen antwoordt de dominee, ja dat klopt, want heel de wereld kan erin. En dat zie je dus dan, dat er van die uitspraken zijn waarvan je kunt zien dat Gods volk genoeg van de wereld te kennen en dat Gods volk hier in de tijd dan genoeg heeft te beleven van wat aan zonde heeft te wezen. Zij kunnen wel proberen die zonde te verlaten, maar die zonde verlaten hen niet. En zij kunnen wel proberen die wereld te verlaten, maar je bent steeds weer door die wereld te gevangen. Ik wist niet dat mijn tere ziel alsof het aardse overhield. En je kunt dan zeggen, weg wereld, weg schatten niet kan bevatten. Ja, hoe rijk dat ik wel ben. Ik heb alles verloren en Jezus verkoren. Maar dat het tegelijkertijd met een ander ogenblik is. En dat je dan zegt, het is volop wereld in waard. En dan word je daardoor geplaagd, eerst niet. Eerst was je daar niet van door geplaagd. Dan denk je, dat vind je prachtig taal van die wereld te genieten. En dan zie je prachtig aan, om die wereld te beleven als wereld. Overal in mee te doen. Maar wanneer het is de zonde wordt voor God. En dan ga je daarvan afzonderen. En dan is de pleziertje eraf. En dan zeg ik, word ik ooit tot God bekeerd. En als hij dat gedaan heeft, hoe doet hij dat dan? Daarom eventjes inhaken. Op die vraag. Die zegt degene die dan tot God bekeerd hebben te zijn. Kunnen deze de volkomende geboden hebben te houden. Wanneer het dan zij dus dan hier in Tevis, dan moet ik dan denken dat ze tot God bekeerd zijn. Dat de Heer dus dan hun God is te zijn. Dat wordt vastgesteld. Dan moet je voor. Ik denk wel dat je daar erg mee kan zitten. Vanmiddag toen heb ik het zomaar eigen eens een keer nagegaan. Weer en vanmorgen trouwens ook al in de vroegte. Dan ben je maar aan het soepatten met God. Dan ben je maar aan het vragen of er nog eens licht over het woord mag komen. Dan ben je maar bezig om je aan de gedachten te vormen. Of het wel met mij te wezen voor die grote eeuwigheid. Dan ga je er niet vanuit dat het goed met je te zijn. Maar dan zeg je tot het nog eens een keertje dat het goed te wezen. Dan ga je die genade in Christus Jezus gegeven. Voor mij? Zo persoonlijk is het dan wel. En eigenlijk toch veel meer als je ouder wordt. Want het lijkt meer of de zonde levender wordt of krachtiger wordt naarmate dat ik ouder word. En terwijl dat ik dan als het ware die zonde haat, dan is ze steeds te levend voor mij. Wanneer ik dan steeds eraan denk, wat hier in het hart in het leven voor mij niet durft gezegd te worden, wanneer het over mijn eigen zonde gaat. We hebben wel samen gesprek er een beetje over. Misschien ook wel, heb u dat ook wel eens, niet over wat je dan verkeerd gedaan hebt, maar wat je allemaal verprutst in je leven. Wat je nou eigenlijk bent en wat je nou eigenlijk dan blijft. Dan moet je dus dan terugzien. En dan moet je zien op wat hij gedaan hebt. En dan heeft de Heer, die heeft je van staat verwisseld. Staatverwisseling van andere stand gebracht dan dat het voorheen geweest is. Dat betekent dus dan dat hij eerst dus dan vreemd voor je is en nu niet vreemd meer voor je is. Maar dat je ook niet vreemd bent voor je eigen, daarom herken je en herken je eigen zonde. Dus niet vreemd van je eigen kennis, je zegt wel zelfkennis, zelfkennis, godskennis, christuskennis, kennis van de perk van God, de Heilige Geest. Als ik dus dan niet vreemd ben van God, dan ben ik ook niet vreemd van mezelf. Dus dan word ik wat dat betreft steeds doorgelicht. De ontdekking gaat steeds door. Ik zie mijn eigen dan steeds weer, omdat ik dan voor mijn eigen de kennis heb van wie ik dan zelf ben. Zondaar die je bent. Ik probeer dat wel een beetje te boven te komen, maar het lukt niet. Dat zijn de tweede gedachten. Nou ja, en dan kom ik dus daar niet te boven. Ik probeer het dan wel. Maar dan, kijk dan, dat die zolder te zijn, dan leef ik daar niet in vriendschap mee. Dan ben ik niet bevriend met de zolder en niet met de wereld en niet met het wereldse gezelschap meer. U wel? Ik zeg het altijd niet met zoveel woorden hoor, maar de wereld doet het wel. Die zegt, zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie u bent. Het ligt er dik bovenop. Als je dat, gezelschap van roddelen en lasteren en van onreinheid en van verkeerdheid of van dobbelen of van uitgaan of plezier of van strand en van werk en van feestje tot feestje, uitgaan tot uitgaan. Ja, dat heb je eigenlijk dan toch zo lief, dat gezelschap. Je kijkt er eigenlijk dan alweer naar uit dat het volgende feestje er zal wezen. Nou, dan hoef je mij niks uit te leggen hoor. Daar hoef je mij echt niet uit te leggen. Ik hoef er misschien ook niks van te zeggen. Want ja, we zijn allemaal van ene lap gescheurd natuurlijk. Dus ja, ik heb er ook zelf allemaal in geleefd. Dus dat weet ik dan allemaal wel. Dan heet plaatje op je rug. En heet plaatje op je gezicht. En het is in je bandel te zien. En dat is dan de wereld die u lief hebt. Die vriendinnen en die vrienden. En dat gezelschap. Dat maakt u openbaar. Je kunt gelijk zien wie u bent. Maar ja, dat is bij andersom natuurlijk ook zo bij Gods volk. Met wie is Gods volk dan bevriend? Ik zou het u zeggen, met God. Oei, dominee, dat is nogal wat. Ja, hij heeft mijn vriendschap geboden. Hij heeft mijn vriendschap geboden. Hij heeft me de hand gereikt en heeft mij door zijn hand geleid. Hij, die God en die grote God, en daar ben ik nou niet meer vreemd voor, maar daar ben ik nu bevriend mee. Ja, hij is meer dan een vriend, hij is meer dan een vriend die ik zou kunnen noemen de beste vriend. Maar het is meer nog dat hij ook mijn man is. Dat hij ook mijn vader is. Dat hij ook is de reden die me leidt. En dat hij ook is de reden die mij verlost hebt. De verlosser en de verzoener van mijn hart en van mijn leven. Dat is God mijn vriend. Ja, daar moet je dan ook dus dan kunnen zeggen dat je op hem lijkt. Nou ja, dat beeld. Ga daar nou niet over beginnen. Ik geloof dat ik het vorige keer iets genoemd heb. Hè, dat beeld. Maar dat hij is nou God, mijn koning. Hij is nou mijn Heere. Hij is mijn vader en mijn God, zegt Psalm 89. En hij heeft het koninkrijk. En daar is hij dan koning van. En dan heeft hij mij overgezet uit het rijk van de vorste duisternis. In het koninkrijk zijn de liefde. En wanneer ik dus aan God denk als koning. En als ik dan denk dus dan, dat hij dus dan een koninkrijk heeft. Dan denk ik ook, hij heeft wetten. Hij heeft wetten. Wij zijn ook een monarchie. En we hebben onze grondwet. En er wordt geacht dat we naar die grondwet leven. En we kennen enigszins de verplichtingen aan de koning. Welke wij hier dus dan in Nederland ook hebben. En wij ook dus dan ja, de verplichting om naar die wetten te leven. En dan kun je dan zeggen, nou, heb je daar dan liefde voor? Nou, dan kun je met het koningshuis gaan spotten. Nou ja, dat doen ze in de rechtszingende kringen nog veel meer. Dan dat het is, geloof ik, dat ik het in de wereld ooit gehoord heb. Nou ja, dan lappen ze het ook wel eens een keer aan de laars, hoor, dat ze belasting betalen. Maar wat ik net een poosje gekregen en met al die paparazzen en met al die cd's door de deur gekregen heb, dat spant de kroon. Van de meest mensen waar je het niet zou moeten verwachten. Welke het meest denken rechtzinnig te zijn. Ze spotten gewoon met de koning en met het koningshuis. Dus dan kun je gelijk in de prullenbak gooien, die rommel. Weg ermee. Dat ziet ze echt niet hoor, dat ze dat doen. Wanneer we dan zeggen, we spotten met de wetten en we spotten met de koning en we spotten met het gezag. En we houden niet naar hetgeen wat de wet geschreven is en wat er in de boeken geschreven staat van de wetten van Nederland. Spot er toch zeker niet mee. Nou ja, als je dan, je weet ook wel dat de koning zondige dingen doet. Maar ik doe ook zondige dingen. Weet wel dat het dan, ja, dat er eigenlijk dan het siert, wat het koninkhuis siert, te grabbel gegooid wordt, hè, met decolletés en met weet ik veel allemaal hoe het heet. En alle matigheid, zoals Willemientje dat gehad heb en ook bij Juliana nog te vinden is, dat is gewoon weg. Liepen ze nog netjes in een rok en een hoed op de koningin, maar... Nou ja, maar dan hoef je toch niet op Maxima te gaan schelden, toch zeker, toch? Dat hoef je toch niet te doen? Nou ja, dan acht ik ze wel als in een ambt en in een koningschap en in een premier en ministers en in de burgemeester en wethouder, dan acht ik ze in het ambt en de professor als professor en de dominee in zijn ambt en de ouderingen in zijn ambt, dan acht ik ze nog gewoon mee. Dat is volgens zijn wetten. Dus dan, als ik dan die wet lief heb, acht ik ze. Als ik nou die wet dus daar niet lief heb, dan acht ik dat niet. Dan houd ik mij er niet aan, dus ik zeg dan, ik heb niks, geen liefde ervoor. Maar als je er liefde voor hebt, dan kun je dat ook zien. Dan word je, nou je hoeft niet, ik kan zeggen, gedragen te worden. Maar je kunt zeggen, er is een eenheid van de band der liefde. Je ziet wel dat we aan elkaar gehechter te wezen, wederzijds gehechter te wezen. De ambtsdrager en ook het publiek. En ook de andere wederzijdse liefde. Wat is het dan nog groter als er in een land en een volk nog liefde is? Nou, dacht je dan dat het anders zou zijn als het dus dan bij over God en zijn wetten hebt te gaan? Koning, wetten, dan kun je dus dan zeggen bij de Isini geeft God, koning, zijn wetten. En hij vraagt aan het volk dan dat hij ze goed bejegend heeft, dat zij die wetten houden. En dat zij dus dan in hem de liefde vinden. En dat ze doen wat hij zegt en luistert. En dat ze dat niet zwaar hebben te vinden, omdat er liefde is. Als er geen liefde is, dan wordt het zwaar. Dus zo gaat het dan bij de bekeerdingen. Die hebben liefde en die horen onder zijn koningschap en die horen onze heerschappij en de heilzame wetten, zoals we die behandeld hebben, die hebben ze lief gekregen. Er is nou niet meer dus dan wettische gerechtigheid door het werk te doen, dit laten, dit doen en zo heb ik het dan wel goed gedaan. En ja, alles wat ik dan gedaan heb, dan, dat wordt dan als loon aanschouwd. Nee, liefde. Nou ja, dan hebben we de bekeerling. Nou ja, ik heb in de tweede gedachte, ik heb hem christen genoemd, het is een waar christen. En dan vraag ik dus dan ook dan dat die bekeering, die dus waar christen is, of hij dus daar zegt die vraag of hij die geboden kan houden, die wetten van die koning. God heeft zijn gezag, heeft die wetten, en of wij dat dan uit liefde, we hebben toch liefde voor die wetten, dus we handelen volgens die wetten, of dat dan ook wel lukt. Nou ja, ik heb er eigenlijk al een klein beetje van gezegd. Mij niet. Mij niet, u wel. Ik ga dan hulp zoeken in die psalmen. En hij zegt, ik ben tot hinken en tot zinken ieder uur gereed. Ik wist niet dat mijn tere ziel zo van het aardse overhield. Het is vallen en opstaan, vallen en opstaan. En je ziet het bij die kleine kinderen, ze liggen daar weer en even later staan ze weer, het is net elastiek. Maar als ik val, dan blijf ik op een poosje liggen, want het doet zeer. Als ik val, dan weet ik eigenlijk niet meer hoe ik zo gauw in de benen kan komen. Maar dan weet je wel dat het een val is, waar ik dan zeg, ik struikel hier aan over of ik struikel daar dan over. Het lukt eigenlijk niet, ik wil graag heilig voor God leven. U ook? Ik zou willen leven en zoals de Heer het geboden heeft. U ook? Nou, dan krijg je een strijd tegen je eigen dan. Want dan moet je eigen verloochenen. En dan moet je eigen ik aan de kant zetten. En dan moet je dus niet meer tellen. Wil je dat dan doen? Dus ik begeer heilig te leven, want God is ook heilig. Ja. Het lukt mij niet zo. Het wordt niks. Het wordt eigenlijk steeds slechter. Hoe meer dat ik eraan bezig ben, hoe slechter het gaat. Hoe minder als ik echt mijn best doe om zo te leven, het wordt steeds minder met mij. Ik wist niet dat het zo ging, want ik denk, nou, dat gaat recht op Kanaan aan. Het hart en het leven is vaardig in de liefde. En dat is echt niet moeilijk om het zo te doen, want de liefde geeft toch geen zwaardigheid. Ja, maar ik heb mijn eigen niet mee. Ik heb mijn hart overal niet ermee. Ik wil niet zeggen dat het hart als het ware niet voor hem klopt, hoor. Maar als ik dan kijk wat er allemaal thuis huist. Ja, het lijkt wel onbegonnen werk. Nou, daar komt het woord werk dan in. Het werk der heiligmaking. Doe je best. Nou ja, dat probeer ik dan. En het lukt dus dan niet. En als ik dan kijk wat er dan gebeurt, dan ben ik bedroefd. Ik ben er verdrietig van. Ik ben er verdrietig van dat het niet lukt. U ook? Ik zou willen graag zo willen, zoals dat de Heer wil dat ik leef. Ik wil dichtbij bij hem leven en zo weinig zonde doen als het maar kan. Ik weet wel dat ik er altijd wel zou zondigen, maar dat het zo erg is, dat had ik nog niet geweten. Hey, ik kom mijn eigen helemaal te verfoeien. Ik word er toch zo verdrietig van. En van 's morgens tot de avond ben ik daarmee bezig om heilig te zijn en zo te leven als hij wil. Het wordt niks. Het wordt niks, betje. En als ik dan, dan waar het mag zijn, dat ik dan, ja, met al die berg en al dat zuchten hier op mijn plek mag komen, en ik dat niet te veel verzaakt, dan kom ik daar dan op die plek waar het is dat ik de toevlucht tot hem heb te nemen. En als er dus dan hij er is, dan zie ik geen zonde meer. Daar lijkt de zonde dus dan die ik doe dood. Maar kijk ik dan niet naar hem, dan zie ik dus dan alleen maar zonde. Waar ik niet aan te verbeteren ben. Probeert het wel. De krukken van heiligheid. Probeer ik, ja, net als Thomas Kempis, dan probeer ik zo mediteren, bidden, af te zonderen, vasten en mij te onttrekken overal in een klooster en zo. En uit het streven van heiligheid in completatie, bijna als God zijn. Zo heilig. Nou, ik ben er ook wel eens aan begonnen aan dat boekje. Maar ik ben blij dat Kolbrugge weer in de hand heb, hoor. Ik kan beter zeggen van, nou ja, Kolbrugge, dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar ja, dat is een man die het wel in het licht heeft te brengen, hoor. Er valt niet aan te verbeteren. En gelukkig dan dat je onverbeterlijk bent. Dat je nou weer steunen mag op Christus en op zijn gerechtigheid. En dat je dan die krukken van heiligmaking, heiligheid, werk, werkzaamheid aan de kant komt te gooien. En dat je alleen maar steunt op Christus en op zijn werk. En dat je alleen maar in het zicht deed wat hij gedaan hebt. En dat je heiligt. Dat heiligt je wanneer je door het geloof op Christus zit. Maar je vlees is niet te verbeteren, dat kun je wel vergeten. Want vlees en bloed, dat erft het koninkrijk Gods niet. Ja, die wassingen die gebedsgroepen en kringen. En die cursussen die je volgt. En je probeert meer te weten, het wordt allemaal nog veel meer donkerder. Al die dingen die je dan de mensen tot de activiteit hebt aan te zeggen. Bij Gods volk breekt het af en de dode beleider wordt er wat mee. Jongen, wat een activiteit in onze gemeente. Hè? Allemaal groepen en bijbelkringen en bidderderven en mannen. En die worden dan straks zo makkelijk dopen, weet je wel. Want nu zijn ze echt al een beetje gevorderd erin. Hè? Ze hebben echt al heel goed voor elkaar. Nou, het is echt prima. Het bloeit in onze gemeente. Ja, het bloeit helemaal niet. De ziel bloeit waar het niet meer gaat. Het bloeit waar het mislukt. Waar je met je eigen ondersteboven valt. Het gaat daar waar je op Christus steunt. Het gaat daar waar je eigen dus daar niet anders dan een schandvlek ziet met vlekken en met smetten. En niet daar met je eigen overhoop komt omdat er niet meer aan te verbeteren. Maar dat je niet meer bent bezig ter genade met werken te vermengen. Dus je laat de genade los en je begint tot werken. Dus dat zit er zo diep in, dat zit er zo diep in. Gelukkig dat het mislukt. En dat je uit genade leert leven. Uit genade leert leven met het oog op Christus. Dat je het loslaat. Dat je God in je leven laat werken. Dat hij het met zijn geest komt te doen. Dat ziet hier de christen. Dus dat is de toestand nou van hem. De ontdekking gaat door. En hij laat het los. En hij krijgt meer van Christus. En de wereld ziet er meer van dan dat hij door zijn eigen opknappen aan te verbeteren is. Hij zei, kijk, dat is er eentje. Maar als ik nou zeg, zie je het zelf ook? Oh nee joh, hoe kom je er nou bij? Ja, maar mijn gebed en als je dat hoort, dan snap je niet dat de Heer het nog kan verdragen. Dat gebedje van mij en dat preken van mij en dat werk van mij. Je snapt het niet dat de Heer dit nog verdraagt. Oh, dan heb u een ander oordeel dan de omgeving, want die houdt u voor een echte christen. Loop laag af, dominee. Loop voor laag af, hoor. Ik heb wel eens gedacht dat het beter werd met me, maar nee hoor, het wordt alleen maar slechter. Nee, je geeft er nou niet te veel op van dominee, echt niet, want als u het eens wist... Oh ja, nou kijk, dat is een toestand. Psalm 25, vers 7. Hoe gaan we besluiten? Gods verborgen omgang vinden, zie er waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De oog houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit een boze netten. 25 vers 7.
Thank you.
Geliefde, wanneer de apostel uit te spreken van het wet van de vleeslijke gebod, dan is er iemand anders dan dezelfde mens die dan schuldig te wezen. Maar het is dan niet naar het vleeslijke gebod, maar het is naar de wet des geestes des levens in Christus Jezus, dat ik wandel. Dus naar het vleeslijke gebod, dan ben je maar aan het opknappen en beter. Maar door de wet des geestes en des levens, dan worden wij vernieuwd. En dan is daar de wet des geloofs, de wet des geloofs. Want het geloof is een vereiste om voor God te kunnen leven. Het geloof, het ware zaligmakende geloof. Niet uit de werken, maar uit de wet des geloofs. En die wet des geloofs drukt de voetstappen van Jezus. Dus dat ga je dan op die oefenschool dan leren. En dan niet een andere weg inslaan. Steeds weer op die weg gebracht worden. Ik denk wel, als u het voor je eigen gaat opmaken, dan denk je, en ik zou de bestemming hebben, de hemel, en u moest dat in eigen kracht verrichten, dan komt u er nooit. Tenminste, dat zeg ik ook, dan kom ik er nooit. Ik heb wel eens gedacht, zo kom ik er nooit. Maar in hem kom je er. Dan kom je, dat feilt niet. In hem kom je er. En als ik dan over die gehoorzaamheid spreek, dat is eigenlijk een daad. Dat is een daad des geloofs. Geloofsgehoorzaamheid. En die, regelt, die is geregeld aan Gods heilige wet. Want het geloof richt zich op God en wat hij gezegd heeft in zijn woord en wat hij geboden heeft. Dat is de eigenschap van het geloof. Dus dat betekent eigenlijk dan dat ze zich steeds weer moeten verzaken. Want als u dan voor je eigen dus dan besluit maakt, ik ben een christen en ik ben bekeerd, dan ben je gevaarlijk dichtbij van afwijken. Maar God hou je wel zo klein dat je op hem blijft zien. Dat geloof, dat kijkt dan, niet om de verbetering aan te brengen, maar om hem dus dan gelijkvormig te zijn. En heiliger kan niet. En in hem bent gij volmaakt. Nou ja, als ik dan over die gehoorzaamheid spreek, dan heb ik al iets laten doorschemeren, dat je de beeld er wel toe hebt, maar niet de macht. Maar God heeft de kracht. En de macht om je zo te leiden. Nou ja, als ik dus dan als een krachteloze me uitdruk, dan zei dominee, leg het nou eens uit aan, we zijn machteloos. Nou, daar heb je het. Wij kunnen niks dan alles bederven. Maar hij heeft de macht om ons te leiden en ook naar het vaderhuis toe. Nou, daar moet je dus dan op letten, zegt hij tegen zijn eigen. Dat is geloof. Daar moet je op letten wat hij dus dan doet. Niet wat ik allemaal gedaan heb. Nou ja, dat vordert niet. Dus, en wanneer ik dus deze dingen dus dan concludeert, dan moet je eigenlijk dan zeggen, nou ja, gaat nou je leven eens na. Nou, dominee, maar een beginnetje. En dan een goed beginnetje, hoor. En beginnetje uit God. We hebben allemaal beginnetjes tegenwoordig, maar je ziet verder niks. Nee, echt een beginnetje van die gehoorzaamheid die ik aan God geef. Gehoorzaamheid. Een beginnetje. We hebben maar ietsje van. Nou ja, ik vind dat je er wel veel van hebt, hoor. Dat is een echte christen. Nee, wij hebben er maar ietsje van deze volkomen. En de allerheiligste dan ook nog eens een keertje. Wie is hier dan de allerheiligste? Degene die het minste is. En meer op Christus ziet dan op zijn eigen of wat dan ook. Dat, die is de allerheiligste. Maar om dat nou te ervaren, dominee. Dan is daar natuurlijk meer nodig. Maar ik wil nu dus even kijken naar waar. Trouwens, dat moet dan kort. De duivel. De duivel draagt er zorg voor dat wij blijven weten wat we moeten weten. Ja, nou ja, ik heb net de wet genoemd natuurlijk. De wet ook, dat is ook Gods spiegel, maar de duivel ook. Nou ja, die duivel, dat is dus die stuurt pamfletten rond. Stand pamfletten rond. En die schildert u zwart af. Ze gaan overal langs. Op internet zelfs nog. Pamfletten van de duivel. Die zullen precies vertellen wie jij bent.
digitaal of met media en zo, de stukken, de columnist en iedereen die geeft die zo'n pamflet en die laat je dan zien hoe slecht dat jij bent. Die dominee, die man, die ambtsdrager. Kijk eens hoe slecht de man dat is. Dus die duivel die hebt die pamfletten allemaal. En die stuurt hij zo overal heen. De ronde gemeentes en de burgergemeenten. Allemaal hoor je dan hoe slecht dat zo'n dominee is. Of een ambtsdrager is. Of een kind van God is. Weet je dat nou wel? Die pamfletten heb je die pamfletten nog niet rondgestuurd gekregen. Dat doet de duivel. Die stuurt die pamfletten rond. En die basis van zijn schrijven is, en nu niet tot de zonde aansporen, en wat hij altijd gedaan heeft in je leven. Doe maar hoor, doe maar jongen, doe maar, dat geeft helemaal niks hoor. Dat zonderen, dat is echt, dat valt best mee, dat doet toch iedereen, dat aansporen. Nou, die jeugd, ik kan mijn eigen jeugd ook best nog herinneren. Ik doe zelf de zonde natuurlijk, dus dan kan ik de duivel niet voor de schuld geven. Maar hij spoort me er wel toe aan, dat kun je wel denken. He, dat is toch echt niet erg dat je eens een keertje niet naar de kerk gaat. Of dat je een keertje niet naar catechisatie gaat. Of dat je gewoon eens met je vrienden op stap gaat. En als je eens een keertje uitgaat, dat moet toch kunnen. En dat is toch echt niet zo erg hoor. En dat je dan brutaal bent tegen de ambtsdragers, dat moet ook wel even toch in een andere tijd, een andere cultuur. Ja, vroeger, toen was er eigenlijk machtbesef, die dominee en die burgemeester en de politie, alles eronder. Maar nu maken wij ons daarvan vrij. Dan gaan we maar goed brutaal doen tegen ouderlijk gezag, tegen je vader, lelijke woorden zeggen, tegen je moeder in de grond trappen. Het geeft allemaal niks, dat geeft allemaal niks dat je... Nou ja, vroeger dat deze dan natuurlijk niet, toen waren ze toch een goede... Ja, dat was toen nog wel, maar nou, dat geeft echt niet... Nou, dat komt echt van de duivel. Geeft allemaal niks. Maar als je dan nu het wel gedaan hebt, dan zegt hij... Ja, maar nou is er voor jou geen vergeving meer, hoor. Nou is er voor jou geen vergeving meer. Jij hebt je vader uitgescholden, lelijke woorden gezegd, de ambtsdragers, de dominee, het gezag, de politie, en je gooit hem met stenen, en je gooit hem met modder, en figuurlijk en letterlijk. Maar nou is het gebeurd met jou hoor, maak er maar een eind aan hoor, in de gevangenis, klaar met jou. Ja, dacht jij dat jij onder de waarheid gezeten hebt, dat jij nog vergeving krijgt? Maar ook nog op een andere manier. Je moet perfect zijn. Dominee, je moet perfect zijn. Ambtsdrager, je moet perfect zijn. Je moet dit niet doen, dat niet doen. Je moet perfect zijn. Denk erom dat elk woord dat je gezegd hebt, dat moet perfect naar buiten komen. Perfectie. Denk erom dat het goed volmaakt moet wezen. Denk erom dat je geen foutjes maakt. Denk erom dat je geen struikelingen kent. Denk erom dat je de wet van God goed houdt. Perfect. Perfectionisme. Geen fouten maken. Nou ja, dat komt ook van de duivel. Kijk nou maar eens hoeveel fouten dat je maakt. En dan gaan die pamfletten die gaan rond. En je krijgt er zelf ook wel een paar voor je. En er staat precies afgeschilderd toe hoe mormel dat je bent. Hoe monster dat je bent. Hoe verkeerd dat je bent. Hoe zondig dat je bent. En hoe zwak dat je bent. En hoe weinig dat je ervan terechtgebracht hebt. Hoe mislukkeling dat je bent. Gehoorzaamheid, een beginnetje, maanden deugt helemaal van je hele leven niks. De pamfletten van de duivel, die krijgt ze zelf ook te lezen. Nou ja, en wat doe je dan? En dan neem je die ter hand, die pamfletten, en dan neem je die ter hand. En dan ga je zeggen, ik kon er niks aan doen hoor. En ik heb echt zo niet gewild. Nee. Weet je wat zeggen? Ik herken het. Ik herken het. Ik herken het. Ik ben een mislukkeling. Ik maakte die fouten. Ik ben schuldig. Ik heb niet anders gedaan dan zonde. Maar. Ja, daar komt het nou op aan. Maar. Ze zei mij vergeven. Ze zei mij vergeven. Ze zei mij vergeven in Christus bloed. Weg jij duivel. Weg jij duivel. Ik herken. Dat ik een zondaar ben. En nou spreek je de waarheid. Maar ik zeg u de waarheid. Dat Christus mij de zonde vergeven heeft. En ik pak dat profet. En bij wijze van spreken neem ik een pen. En ik schrijf dan door dat profet heen. Een groot kruis. Of een rood kruis. Een groot kruis door al die beschuldigingen heen. Kijk nou maar eens, Job. Daar ligt vast iets, hoor. En Zachariah, de overpriester, die smette, die kom jij maar zo niet... Daar heb jij je ambtelijk werk wel voor gezorgd, hè. Dat er allemaal van die smette en van die vuile kleren zijn. Nou, dat is niet van eergisteren. Dat is al zo lang. Zware menigmaal gezonderd. Zet hem een rijnhoed op het hoofd. De Satan scheld u. Weg, Satan. Maak dat je wegkomt. Geen beschuldiging meer. Het bloed van Jezus Christus rijdt van alle zonden. Doet hem een nieuw kleed aan. Pamfletten of geen pamfletten. Wij zijn des Heren. En het is moeilijk om het te herkennen, hoor. Want je wil volmaakt zijn, perfect. Hij weet precies waar hij binnenkomt. Jongen, ja, je hebt natuurlijk wel wat geprobeerd, maar kijk eens. Nee, dat is mis, hoor. Oh, die listen van de duivel. Maar de Heere geeft dat je schuldenaar mag zijn bij hem. Dat je mislukkeling mag zijn. Dat je maar een prutser bent en een tobber. Dat je de maat niet kan bereiken. Voor iedereen moet je perfect zijn, behalve voor de Heere. Ja, ook wel. Maar die perfectie, die ligt in een ander. In die grote ander, die geen zonde gedaan en gekend heeft. Kijk, en daar ben ik volmaakt in. Weg jij, duivel, maak dat je wegkomt. Ik ben des Heren. Amen. 36 vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk. Licht aan schouwen en wat er verder volgt. Psalm 36 vers 3.
Gaat dan heen in vrede. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.